En dan gaan we nu even praten met voetbaljournalist Roberto Pennino over hoe Bert van Marwijk het doet met de trainer van de Socceroos voor de Wereldcup. Maar we gaan het ook hebben over het voetbalboek dat Roberto geschreven heeft.
Ja, het gaat er met name om dat Bert eigenlijk altijd zijn eigen koers vaart. Dat heeft hij natuurlijk in het verleden goed gedaan. Hè? Ik bedoel, het Nederlands elftal, dat legt hem geen windeieren, want daar herinnert iedereen hem aan. En daar ja, plukt hij nu de vruchten van. En natuurlijk eerst bij Saudi-Arabië heeft hij toch wel succes geboekt door de WK te halen. En nu, ja, met Socceroos heeft hij een beroerde start gekend.
Ja, want we horen niet zo heel veel over de Socceroos en Bert. Behalve dan dat de ene na de andere wedstrijd, oefenwedstrijd, vriendschappelijke wedstrijden verloren worden.
Ja, ik denk dat het hem helemaal niet slecht is uitgekomen. Dat de eerste wedstrijd, ik geloof dat het tegen Noorwegen was, werd met 4-1 verloren in Oslo. Ja, ik denk als je net coach bent en je weet, ja, iedereen wil jou voor de WK hebben. Ja, dan is dat een ideale start. En dat zeg ik zonder cynisme. Want kijk, daarna kun je gaan selecteren en kun je zeggen, luister, we staan er niet goed voor. Het team staat er niet goed voor. En nu ga ik het op mijn manier doen. Ja, als je met 5-0 wint, dan bouw je toch voort op wat je voorganger heeft gedaan. En dan heb je minder speelruimte. Na die 4-1 heeft hij gezegd, ja, kijk, hier staan we. Nou, wat krijg je dan? Dat de pers denkt van, nou, WK Rusland, dat wordt een drama. En dan zie je dat er niet veel later spelen ze 0-0 tegen Colombia. En dan slaat het weer helemaal om. En dan is het ineens van, kijk, we kunnen er toch wel wat van.
Dus het is een beetje de wet van de remmende voorsprong.
Ja, het is ook een beetje de manier waarop hij werkt. Kijk, hij doet het echt op zijn eigen manier. Hij werkt vanuit een soort cocon. Dat hij iedereen en alles afschermt binnen het elftal, binnen de selectie. En ja, hoe hij dat intern doet, dat is natuurlijk iets dat hij niet snel naar buiten brengt. Maar ik denk dat hij een soort van gemeenschappelijk gevoel creëert. Zo van, nou jongens, we moeten het laten zien. Maar de buitenwereld heeft daar weinig weet van. En nogmaals, met die resultaten, die eerste twee resultaten, die hebben hem eigenlijk in de kaart gespeeld.
Nou, ik ben erg benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Ik weet wel dat wij proberen als SBS Radio Dutch om hem te pakken te krijgen voor een gesprek. En dat gewoon niet lukt.
Nee, maar daar ben je niet de enige in, want in Nederland probeert iedereen dat ook. En het is nu dat blad hier in Limburg, waar hij waarschijnlijk al eerder ervaring mee heeft, dat hem wel heeft weten te strikken van cover story. Maar hij is heel, heel terughoudend en hij zegt ook, en ik denk ook dat hij daar gelijk in heeft, hij is natuurlijk aangesteld op het moment dat hij heel weinig tijd had om andere dingen te doen dan zijn team te inventariseren, heel veel wedstrijden te zien van de spelers. Ja, en vanuit de gedachte, en dat is ook wat hij uitspreekt in het interview, hij is een realist met een vleugje optimisme, zegt hij zelf. En ik denk dat optimisme ja, heel laat komt. Hij is voornamelijk realist, dus hij gaat inventariseren, hij gaat zien wat zijn spelers kunnen. Ja, en daar gaat hij zijn spelstijl op aanpassen.
Nou, ondertussen heb ik gezien dat jij een boek geschreven hebt over voetbal. Vertel daar eens wat over.
Ja. Dat is dat boek heet Onsterfelijk Torino. Dat gaat over een elftal in de jaren 40 van Torino. Dat elftal was 4 jaar achter elkaar Italiaans kampioen. En is in 1949 op dramatische wijze gecrashed vlak buiten de stad Turijn tegen de heuvel van Superga. En ja, dat verhaal heeft mij altijd enorm geboeid. En in de afgelopen, wat zal het zijn, 18 jaar heb ik een beetje een bibliotheek opgebouwd van boeken. Boeken die ik gelezen heb en die ik interessant vond. En op een gegeven moment dacht ik van, ik weet er nou zoveel van. Ik ga eens wat mensen interviewen die daar veel meer van af weten. Omdat ze het zelf hebben meegemaakt, zelf van dichtbij hebben gezien. En toen ik dat had gedaan, dacht ik, ik ga er een boek over schrijven.
Dus het gaat over een voetbalteam in Italië wat tegen een berg in een vliegtuig opcrashte en waar geen overlevenden waren.
Ja, dat klopt. Er was een vliegtuig met 31 inzittenden. Die waren naar een wedstrijd geweest in Lissabon. En speelden daar een wedstrijd tegen Benfica. En kwamen terug en hadden ja, eigenlijk de weergoden tegen zich. Het was regenachtig. Het was mei, maar het was regenachtig, koud, winderig en vooral ook mistig. Er is nooit vastgesteld of het nou een fout van de piloot was of dat er een technisch mankement was. Maar feit is wel dat ze tegen de basiliek op Superga zijn aangevlogen en dramatische wijze aan hun einde zijn gekomen.
Maar dan houdt het verhaal toch op, zou je denken. Maar dat is bij jou niet het geval geweest. Je hebt onderzoek gedaan naar wat er daarna gebeurde.
Ja, precies. Want ik heb dan, zoals gezegd, heel veel boeken over gelezen. En hele interessante boeken, goed geschreven boeken. Alleen wat ik miste was van, ja, zoals het altijd in het leven gaat, er is ook een dag erna. En er is ook een dag na de ramp en er is ook een dag na de begrafenis van al die spelers. En wat gebeurt er dan met de club? Wat gebeurt er met de nabestaanden ook? Hè? De echtgenotes van de spelers, de kinderen van de spelers. Wat is daarmee gebeurd? En dat vond ik nou juist interessant om die kant van het verhaal, dus inderdaad de periode na de ramp, te beschrijven. En ik had het geluk dat ik op een gegeven ogenblik achter het telefoonnummer kwam van een speler die eigenlijk na de ramp belangrijk werd. Want na de ramp werd Torino weliswaar tot kampioen verklaard. Terwijl ze dat mathematisch niet waren, maar ze stonden bovenaan in de Italiaanse competitie. Maar alle clubs zeiden, ja luister, laten we dat kampioenschap nou niet verder op het spel zetten. Dat is gewoon voor Torino klaar. Maar de competitie moest nog wel worden afgemaakt. En er waren nog 4 wedstrijden te spelen. Maar ja, wat doe je als je geen spelers meer hebt? Dan ben je aangewezen op je jeugdelftal. En het jeugdelftal was ook van heel hoog niveau. Want die waren 1948, dus het jaar voor de ramp, ook kampioen van Italië geworden. En ik was heel lang op zoek naar contactgegevens van spelers van dat elftal. En 2 jaar geleden kwam ik per toeval achter het telefoonnummer van de aanvoerder. En vanaf dat moment is het balletje gaan rollen.
Dus dat jeugdelftal heeft in de plaats van dat elftal dat tegen die berg op botste gespeeld?
Ja, dat klopt. Die hebben 4 wedstrijden gespeeld. Ik wilde heel graag van die mannen, inmiddels 80ers, horen van ja, hoe is dat voor jullie geweest? En de aanvoerder van het team, Umberto Motto, die heeft mij verteld dat zij in de jaren voor de ramp hebben ze iedere week als jeugdelftal tegen de grote jongens, de grote spelers van Torino gespeeld. Het waren hun mentoren, hij noemde ze ook onze grote broers. Ja, en op een gegeven moment gebeurt die ramp en dan zijn ze er niet meer. En ja, dan moeten zij dus in die plek
innemen.
Moeten zij die wedstrijd spelen. Ja. Het ging niet alleen over het jeugdteam, maar het ging mij ook in belangrijke mate om de nabestaanden. Ik heb een aantal kinderen van de overleden voetballers geïnterviewd, waarvan 1 zelf een wereldvoetballer is geworden, die heet Sandro Mazzola. Zijn vader, Valentino Mazzola, was de aanvoerder van het grote team dat is gecrashed. En wat mij opviel, en dat wil ik nog wel even vertellen, wat mij opviel was dat die man, die dus zelf een superster is geworden in het voetbal, dat hij heel soepel kan praten over zijn eigen carrière en heel bescheiden is over al zijn prestaties. Maar op het moment dat je het over zijn vader hebt, ja, dan wordt het een beetje stil. Dan loopt het toch wat minder soepel en dan hoor je hem ook al een beetje slikken en moeizaam praten. Dat is echt iets dat een gat heeft gecreëerd in de levens van al die kinderen die zonder hun vader zijn verder gegaan. De meeste hebben weinig tot geen herinnering aan hun vaders omdat ze te jong waren. Het waren kinderen van variërend van nog net niet geboren tot 7, 8 jaar. Ja, tel maar op, hè. Met het verloop van de tijd worden die herinneringen, dat worden fladden. Het gemis van hun vaders, dat heb ik geprobeerd een beetje te beschrijven door de interviews die ik met kinderen van die spelers heb gedaan. En dat vond ik heel indrukwekkend zelf als schrijver. En ik heb het ook geprobeerd op die manier te verwerken in het boek.
Nou ja, je bent half Italiaans, je spreekt ook Italiaans, maar je hebt het boek in het Nederlands geschreven. Komt er nog een Italiaanse vertaling?
Nou, mijn uitgever en ik zijn daar wel over nadenken. Om niet alleen in het Italiaans, maar misschien ook wel in het Engels om het te vertalen. Omdat het een overkoepelend verhaal is. En ik krijg vanuit Engelse hoek, maar ook Australische hoek en Italiaanse hoek wel gewoon de vraag van komt het ook een keer uit in onze taal? En het boek is er toch, hè. Dus ik bedoel, ik weet niet hoe het nu gaat lopen in Nederland, maar ja, de gedachte om het te vertalen is wel een aantrekkelijke.